En hij heeft die plaats gekregen niet door hetgene dat wij deden of niet door wapenen zoals dat wij vechten, maar juist door Jezus. En daar gaat ook het volgende lied over.
Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensen, handen, onze kracht is de naam van de Heer. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensen, handen, onze kracht is de naam van de Heer. Door de naam van Jezus worden wij gered. Hij hoort uit de Heer. Van wapenen, niet het werk van mensen, handen, onze kracht is de naam van de Heer. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensen, handen, onze kracht is de naam van de Heer. Door het bloed van Jezus was de Heer ons schoon. Heb nu zijn banier op. Van wapenen, niet het werk van mensen, handen, onze kracht is de naam van de Heer. Onze kracht is de naam van de Heer. Onze kracht is de naam van de Ik zing en juich voor mijn verlosser, juich voor mijn verlosser. Ik zing en juich voor mijn verlosser. Jezus is mijn Heer, Jezus is mijn Heer.
Hij is mijn rots en mijn vertrouwen.
Ik zal bidden voor de kinderen die naar de zondagklas mogen. Heer, wilt u de kinderen zegenen? Wilt u ze laten groeien en vol interesse naar u kijken, Heer? Wilt u de zondagklasleiders ook zegenen als u uw woord probeert uit te leggen, Heer? Amen. De kindjes mogen naar de zondagklas.
vers 1 tot 24 en ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af, tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Vervolgens zei hij: iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren.
Dat stuk mag je onthouden. Dat is van toepassingsgebied op de preek.
Dank u voor het kruis, Heer. Dank u dat u stierf voor mij. U droeg al mijn schuld en pijn. Nu ben ik rein. Uw liefde was mij schoon. Dank u voor uw offer. Was genageld aan het kruis, liefdevol vergeeft u mij, u leeft in mij en omarmt mij als uw zoon. Waardig is het. dank u voor uw offer. Was genageld aan het kruis, liefdevol vergeet u mij, uw liefde in mij, en omarmt mij als uw zoon.
Vandaag zal ik u willen aanspreken vanuit het 15e hoofdstuk van Lucas. En in dit hoofdstuk vertelt Jezus drie parabels. En het grootste deel hebben we daarnet horen voorlezen door Ruud. Het zijn drie gelijkenissen die Jezus vertelt aan een menigte die zich rond hem verzameld hebben. En hij weet precies wie zijn luisteraars zijn. Dat lezen we in de eerste twee verzen. En dan lezen we al de tollenaars nu. En de zondaars plachten tot hem te komen om naar hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden en spraken, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat waren zijn luisteraars. Tollenaars, zondaars, fariseeën en schriftgeleerden. De fariseeën en schriftgeleerden waren heel kritisch over mensen die luisterden naar Jezus. En als gevolg daarvan vertelt Jezus deze drie gelijkenissen. Alle drie gaan ze over iets wat verloren was, maar teruggevonden werd. Maar ik stel voor dat we eerst een zegen vragen over het woord van vandaag. Hemelse Vader, dank u dat wat u voor ons gedaan hebt, Heer. Ik wil u zegen vragen over het woord van vandaag. En gebruik mij als een instrument in uw handen, Heer, want zonder u kan ik het niet. Gebruik wat vandaag gezegd wordt, Heer, tot eer en glorie van uw naam. Tot eer en glorie van uw naam, Heer. Zegen ons allen, in Jezus' naam. Amen. Drie gelijkenissen. Het verloren schaap, dat werd teruggevonden. De verloren penning, die werd teruggevonden. En tenslotte de verloren zoon die teruggekomen was. Alle drie eindigen ze met vreugde en blijdschap om datgene wat was teruggevonden. Bij de verloren zoon volgde er zelfs een groots feest. Wat Jezus eigenlijk wilde aantonen, is dat zij die verloren waren, zoals de tollenaars en de zondaars, die werden door Jezus teruggevonden en zij bekeerden zich. Vandaar de vreugde en de blijdschap. Wat Jezus ook aangeeft in vers 7, dat er in de hemel blijdschap is voor elke zondaar die zich bekeert. Nu bij de derde gelijkenis, over de verloren zoon, wordt in onze preken meestal de focus gelegd op de verloren zoon. Maar deze gelijkenis bestaat uit twee delen. In het eerste deel lezen we dat de verloren zoon besloten had dat hij lang genoeg geleefd had bij zijn familie. Hij wilde de wijde wereld in. En daarom vroeg hij aan zijn vader deel van de erfenis die hem toekwam. Wat al opmerkelijk is, om een erfenis op te eisen voordat iemand gestorven is. Maar zijn besluit stond vast, hij wilde weg. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat hij heel zijn vermogen verkwanselde aan een losbandig leven. En toen hij alles had verspeeld, kwam er in het land een ernstige hongersnood en hij raakte van de wal in de sloot. Om uiteindelijk te eindigen in een varkenshok, waar hij zelfs bereid was om zich te voeden met varkensvoer. Maar zelfs dat werd hem niet gegund. En dan zien we dat hij ten einde raad terug naar huis ging en we zien de blijdschap van de vader over zijn thuiskomst. Een prachtige gelijkenis over vergeving die God hier demonstreert, doorheen Jezus, over de verloren zoon. Het beeld van de tollenaars en zondaars die tot bekering komen. En de terugkomst wordt gevierd met een groots feest. Happy end. Maar het tweede deel van deze gelijkenis laat een heel andere kant van het verhaal zien. Een kant waarin onze preken weinig over gesproken wordt. Want in het tweede deel gaat het over de oudste zoon, de broer van de verloren zoon, ook wel eens vernoemd als de vergeten zoon, omdat hij in dit verhaal zo makkelijk over het hoofd wordt gezien. Laten we eens lezen over de vergeten zoon en we gaan verder waar Rut geëindigd is, in vers 25. Lucas 15, vanaf vers 25. Zijn oudste zoon was op het land. En toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. Deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, opdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos. Hij wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbok gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Doch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moesten feest vieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Jezus vertelt dit verhaal op een meesterlijke manier. Hij spreekt niet alleen tot zijn luisteraars, maar zonder hem bij naam te noemen, zijn zij degene waarover hij spreekt. Zij zijn het onderwerp. Want het beeld van de verloren zoon is het beeld van de tollenaars, zondaars en al degenen die vandaag zoekende zijn. De Vader is het beeld van God en zijn genadevol geduld, barmhartigheid en vergevingskracht voor de tollenaars, zondaars en al degenen die vandaag oprecht en berouwvol tot God wil naderen. Maar de oudste zoon, de vergeten zoon, vormt het beeld van de schriftgeleerden en de fariseërs, die zichzelf als rechtvaardige, vrome mensen beschouwden. Nauwgezet en plichtsgetrouw gingen ze elke sabbat naar de synagoge. Ze prezen zichzelf in het houden van de wet en keken neer op zondaars en tollenaars en vonden het beneden hun waardigheid om aan dezelfde tafel te zitten als de zondaars, omdat ze zichzelf daardoor zouden verontreinigen. In tegenstelling tot de zondaars, die luisterden om de waarheid te leren kennen, luisterden de fariseërs alleen maar om te mopperen en te bekritiseren. In werkelijkheid waren ze in een slechtere toestand dan de zondaars, omdat ze weigerden de zondigheid van hun eigen hart te herkennen. En daarom hadden ze er ook geen behoefte aan om Gods vergeving te zoeken. Met andere woorden, de vergeten zoon illustreert hier al hetgene, al degene die zich vandaag vroom voordoen, maar niet zijn. Wat Jezus zegt, is dat we misschien wel iedere zondag naar de kerk komen, maar hoe zit het met ons hart? Denk er eens over na wat er gaande is in het hart van de vergeten zoon. Wat er gaande is in zijn leven, in zijn manier van denken, in zijn manier van doen. Terwijl de verloren zoon feesten in een ver land, zwoegde zijn oudere broer op het land in zweet en aanschijs. En wanneer hij thuis kwam van het werk, leek het erop alsof hij buitengesloten werd. Het feest was volop bezig. Niemand heeft hem iets laten weten. Niemand heeft hem uitgenodigd. Hij begreep er niets van. Als zijn broer dan zo belangrijk was, waarom werd hij dan niet onmiddellijk op de hoogte gebracht? Voor hem was dit feest één stap te ver. Op dat moment ontploft bij hem de bom en spuwt hij zijn gal uit met kritiek. Grove kritiek tegen zijn vader en broer. Kritiek die alleen maar tot stand is gekomen omdat hij in de loop der jaren dit gif heeft laten groeien in zijn hart. Onvermijdelijk komt er dan een dag waarbij al wat opgekropt is tot uitbarsting komt. De spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. Zijn vader poogt nog om hem tot andere gedachten te brengen. En hoewel we dit niet kunnen lezen, veronderstel ik dat het hem niet gelukt is. Omdat bij iemand die openlijk zulke grove kritiek uit, er veel moed en zelfverloochening nodig is om die woorden terug in te trekken en toe te geven dat hij verkeerd was. Vanuit het oogpunt van de vergeten zoon, zou het niet beter zijn, alvorens wij kritiek geven tegen iemand die in zonde leeft, of waarvan we denken dat zij in zonde leven, dat wij eerst de hand in eigen boezem steken? Vervallen wij niet al te vlug in het oordelen en veroordelen van mensen? De vergeten zoon is daar een sprekend voorbeeld van. En ik ga u enkele kenmerken geven die de broer van de verloren zoon beschrijven. Allereerst zegt hij in vers 28 dat hij boos was. Tuurlijk was hij boos. Hij voelde zich buitengesloten. Niemand vertelde hem over het feest. Natuurlijk was hij boos. En die boosheid ontaart zich in jaloersheid. Hij vond dat zijn vader hem oneerlijk behandelde. Hij voelde zich diep benadeeld en zei tegen zijn vader in vers 29, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst. En nooit heb ik uw gebod overtreden. Maar mij hebt gij nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Heel jaloers en aandragend. Hij zei tegen zijn vader dat hij altijd trouw was geweest. In zijn werk, plichtsbewust, deed hij al de dingen die hem werden opgedragen. Maar hij vond dat hij daar geen erkenning voor kreeg, geen waardering. Hij vond dat al de aandacht van zijn vader naar zijn broer ging. Hij voelde zich afgewezen. Herkennen wij deze afwijzing? Misschien bij bepaalde situaties in ons eigen leven. Hoe bent u daarmee omgegaan? Is dat ondertussen vergeten en vergeven? Uit ervaring weet ik dat vergeten heel wat tijd in beslag neemt. Maar vergeven is echt wel noodzakelijk. Als je met je eigen hart in het reine wil komen. De vergeten zoon voelde zich duidelijk afgewezen. Er was geen sprake van vergeten of vergeven. En dit bracht ook verbittering in zijn hart. En een verbitterd hart is niet in staat om te vergeven. Doorheen deze vier versen lezen we woede, jaloezie, bitterheid, haat, afwijzing en allerminst vergevensgezind. En in vers 30 komt daar ook nog eens die doordringende, bijtende toon tevoorschijn. Want hij zegt daar in vers 30, doch nu die zoon van u gekomen is, die u bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten. Eigenlijk zegt hij hier, wat voor een vader zijt gij eigenlijk? Mij hebt gij nooit zoiets gegeven, terwijl ik altijd gedaan heb wat je mij vroeg. Hij was verbolgen, vernederd tot op het bot. En dan die bijtende woorden, hij zegt, die zoon van u, hij zegt niet mijn broer, nee, die zoon van u. Hij is zo verbolgen dat hij zelf zijn naam niet over de lip kan laten komen. Die zoon van u is teruggekomen, die zoon van u die al uw geld heeft verspeeld bij prostituees. Voor hem hebt gij het beste kalf laten slachten. Hij zag alleen maar de zonde van zijn broer. Maar voor het gif in zijn eigen hart was hij blind. Nu als je naar al die beschuldigingen kijkt, laten we eerlijk zijn, dan kunnen we toch enigszins begrijpen waarom hij dat zo voelde. Hoe zouden we misschien zelf zijn? En daarom is het goed wanneer wij kritiek geven, en zoals ik net al gezegd heb, dat we dan ook de hand eerst in eigen boezem steken en ons afvragen, hoe zit het met ons? Hoe zit het met mijn hart? Niets voor niets lezen we in Spreuken 4:23 van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. En dat is wat Jezus de schriftgeleerden wil voorhouden. Hij zegt, jullie houden jullie stipt aan de wet. Heel duidelijk. Maar hoe zit het met jullie houding? Wat leeft er in jullie hart? Als we door dit hele verhaal gaan, dan moet toch de vraag bij ons opkomen, hoe zit het met mij? Hoe zit het met mijn houding? Hoe zit het met mijn kijk op anderen? Heer, heb ik iets van niet alles in mijn eigen hart? Want het is zondig, het is slecht, het is kwaadaardig. Het heeft niets te maken met gerechtigheid. Het heeft niets te maken met een heilig leven. Luister maar. Woede, jaloezie, bitterheid, haat, afwijzing en allerminst vergevensgezind. En bijtend, bijtend, bijtend. Hebben we ondertussen al iets van deze dingen herkend in ons eigen hart. Misschien is het u al opgevallen dat er in deze parabel eigenlijk geen sprake is van één varkenshok, maar van twee. Het varkenshok van de verloren zoon was ergens in een ver land en was het gevolg van zijn verspillende, dwaze keuzes. Maar zijn plichtgetrouwe ouderbroer zat thuis als het ware ook in een varkenshok. Hij is nooit van huis weggegaan. Hij dacht dat hij vroom was vanwege zijn extreme gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar hij was zo zelf ingenomen dat hij zijn eigen zondigheid niet herkende. En kijk naar het gif dat hij in de loop der tijd heeft laten groeien in zijn hart. Kijk naar zijn houding, zijn karakter. De hartelijke en vergevensgezinde ontvangst die zijn broer kreeg van zijn vader was een druppel te veel en zijn ware hart kwam naar boven. Zijn hart wendelde zich in een varkenstal en hij voedde zichzelf met bitterheid, met al het andere gif tot gevolg. De verloren zoon kreeg berouw en was zich bewust van zijn zondigheid. In de eerste plaats zijn zondigheid tegenover God. En ook zijn zondigheid om wat hij zijn vader had aangedaan. Hij was verloren en kwam terug als een wrak. Hij bekeerde zich van zijn zonde en kwam terug naar huis. Maar hij vond zichzelf niet meer waardig om als zoon beschouwd te worden. Het gevoel van zondigheid zat diep in hem. En daarom zei hij tegen zijn vader, maak mij maar tot een van uw dagloners. Meer verlangde hij niet. Zijn vader had lang op hem gewacht, zich afvragend of hij ooit ging terugkomen. En dan op een dag zag hij in de verte iemand aankomen en hij herkende de tred van zijn eigen zoon. Ik denk niet dat hij die toevallig heeft gezien, maar dat het ondertussen een dagelijks ritueel was geworden om even op uitkijk te staan of hij niemand zag aankomen. En op die dag zag de vader dus zijn zoon aankomen. En de Bijbel zegt niet dat hij de deur opende om hem binnen te laten. Nee, hij liep zelf naar buiten. Hij perste er een sprintje uit. En in de plaats van dat de vader luisterde naar de brouwvolle belijdenis van zijn zoon, had hij hem al lang vergeven, vloog rond zijn nek en kuste hem overvloedig. Kunt u zich die uitbundige blijdschap voorstellen? Het klinkt misschien raar, maar als ik dit lees, dan moet ik onmiddellijk denken aan mijn vrouw wanneer ze haar kleinkinderen ziet. Als we daartoe komen, laten de kinderen hun speelgoed vallen. En ze lopen elkaar tegemoet. Bij oma gaat het al iets trager. En vanaf het moment dat die kinderen hun armen rond oma slaan, zien ze als het ware denken, oh, maar te laat. Want ze zitten klamvast in oma's armen. En je ziet dat ze zich proberen los te wringen. Maar oma laat niet los. En dan volgt er van oma een kusmitraillet op hun hoofd. Ik denk dat het net hetzelfde tafereel was bij de vader van de verloren zoon. Hetzelfde tafereel kunnen we ons ook voorstellen in de hemel, bij elke zondaar die zich bekeert. Kusmitraillet. Mijn vrouw doet dat soms ook met mij. Oh. Maar ik denk niet dat de verloren zoon zich verweerde om los te raken. Ik denk dat hij eerder beschaamd was om wat hij zijn vader had aangedaan. Ze ging naar huis. De verloren zoon kreeg het mooiste kleed, een schitterende ring en een paar geurvrije sandalen. En hij slachtte het beste kalf. Met andere woorden, het was een groot feest. Maar zijn broer die nooit van huis ging, die een uitstraling had van een toegewijde zoon, creëerde in zijn eigen hart een varkenshok waar hij zich ellendig voelde, emotioneel gescheiden van zijn familie. Er was geen eenheid tussen hem en zijn vader. Toen de vergeten zoon te oren kreeg waarom er gefeest werd, wilde hij er niet naartoe gaan. Want hij voelde zich behoorlijk benadeeld en vernedigd. Is dit de manier waarop je mij behandelt en ik zou naar het feest moeten komen? Vergeet het. Een hart als een vies en vuil varkenshok. Gevuld met woede, bitterheid, jaloezie, haat, respectloos, afwijzing en allerminst vergevensgezind en bijtend, bijtend, bijtend. Misschien zal u denken waarom ik dit blijf herhalen. Omdat ik wil dat we ook naar onszelf kijken en nagaan, zit een van die dingen ook in mijn hart. Bent u het met mij eens dat geen van deze woorden passen bij een volgeling van Christus? Niets van dat alles past bij iemand die wedergeboren is. Als we nadenken waarover Jezus meesprak met al zijn onderwijs, dan ging het niet over het toepassen van de wet, maar over onze houding, onze gedragingen, onze ingesteldheid, onze manier van doen, onze mentaliteit, onze manier van denken. Jezus wist hoe hij iemand terecht in het hart kon raken, om ons aan te sporen tot zelfonderzoek. Om ons te laten inzien wat er verkeerd loopt in onze houding. Het pad dat leidt van het varkenshok naar de vrijheid in Christus is geplaveid met bekering en overgave aan de wil van de Vader. Geef het toe, erken het, beleid het en kom thuis bij de Vader. Wat Jezus zegt is dit. Kijk, je mag elke week naar de kerk komen. Je kan misschien vlekloos uit het hoofd de Bijbel citeren. Je kent de 10 geboden. Maar hoe zit het met onze houding tegenover God? Hoe zit het met onze houding tegenover onze naaste? God kent ons hart. En misschien wordt ons gemoed nu zwaar, omdat we misschien maar al te goed weten wat er verkeerd loopt in ons leven. Laten we dan onthouden wat Jezus zegt in Matteüs 11, 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal de rust geven. En ik zal de rust geven. Niemand van ons is perfect en we zullen in dit leven ook nooit perfect worden. Deze parabel over de vergeten zoon is zo beschrijvend voor degene die het geloof vooral aan de buitenkant beoefenen. En die ons bekritiseren om onze fouten en onze falingen. Degene die zich vroom voordoen, maar het helemaal niet zijn. Wat Jezus aan de schriftgeleerden wilde duidelijk maken, is dat het in ons leven niet draait om onze status, niet om onze positie, onze rijkdom, onze diploma's. Nee, het gaat om de toestand van ons hart. We kunnen in een puinhoop leven en tegelijkertijd ons voordoen als een heilige. We kunnen in een kasteel wonen, maar ons voelen alsof we in een varkenshok leven. We kunnen met een prachtige wagen rijden, wonen in een droomhuis, terwijl je hart zich voedt met varkensvoer. En we kunnen ons waarschijnlijk allemaal identificeren met een van deze 3 personages. Een eigenzinnig kind, een liefhebbende houder of een geëmotioneerd broertje of zusje. Het gaat niet om de uiterlijke dingen, maar om de oprechtheid van ons hart. Het gaat niet om wie wij zijn, wat we zijn. Het gaat om wie we zijn, wat we zijn in de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus. Het gaat om wie wij zijn als niemand ons ziet en alleen zijn. Het gaat om wat wij denken, spreken en voelen. Het gaat over liefhebben. En dan kun je de vraag stellen hoe wij in hemelsnaam mensen kunnen liefhebben die ons beschuldigen, die voortdurend op onze tenen trappen of die voortdurend ons het leven zuur maken. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet. Maar dat kunnen wij wel met de liefde van Jezus in ons hart. Allemaal hebben we op een bepaald moment in ons leven op de een of andere manier gezondigd tegenover God. En misschien denk je wel dat je het zo verknoeid hebt in je leven, dat je denkt dat God dit nooit zal willen vergeven. Misschien heb je zelfs het gevoel dat je zo zondig bent, dat je denkt nooit geaccepteerd te worden in een groep van heiligen. Bedenk dan dit. Jezus heeft nog nooit een oprecht berouwvolle zondaar afgewezen. Gelukkig maar, want de kerken zijn gevuld met berouwvolle zondaars. Luister eens goed naar dit vers in de Bijbel. Het is een vers dat we allemaal kennen. Johannes 3:16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat één ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Opdat één ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Jezus zegt eigenlijk, draai je om van je huidige leven. Kom naar huis en ik zal je vergeven. En ik wil jullie uitnodigen om de Heer Jezus Christus te vragen om vergeving van je zonde. En het maakt niet uit hoe diep we zijn gezonken of hoe reddeloos verloren we denken te zijn. Voor God zijn we nooit reddeloos verloren. Hij houdt van u. Hij heeft u lief. Als je hem oprecht om vergeving vraagt, zal hij je vergeven. En niet alleen dat. Hij zal ook zijn Heilige Geest in jouw leven brengen. Om je bekwaam te maken, je aan te moedigen, je te beschermen, je kracht te geven. Hij zal je voorzien met alles wat jij nodig hebt om een rein, goddelijk leven te leven. Wat er ook in je leven gebeurd is. Vandaag kan je je omdraaien. Door zijn vergeving te vragen en te aanvaarden. En of hij een gids wil zijn in je verdere leven. Zodat je kan beginnen groeien in het pure christelijke leven. Laten we de duivel geen voet geven. En laten we onder geen beding toestaan dat er in ons hart een varkenshok wordt gecreëerd. Waak over je hart. Het is de bron van je leven. Amen.
Laat ons zijn liefde bezingen en hem de eer geven die hij toekomt.
Liefde is zo prachtig, eeuwig en standvastig. Uw liefde is een rots waar ik mijn voet op zet. Uw liefde is een wonder. U vindt mij bijzonder, als ik in de put zit, redt uw liefde mij. Halleluja, halleluja, halleluja. U maakt al ik zing, oh halleluja, halleluja, halleluja. U maakt al ik zing. Liefde blijft steeds groeien en ik voel het groeien. Uw liefde heeft mij blijdschap, heel diep in mijn ziel. Steeds als ik u zie, Draag uw liefde mij weer. En dan wil ik zingen. U geeft mij een lied. Halleluja. 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 U maakt al ik zing. Oh, halleluja. 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 U maakt al ik zing. Liefde is zo prachtig. Eeuwig en standvastig. Liefde is een roos waar ik mijn voet op zet. Liefde is een wonder, u vindt mij bijzonder. Als ik in de put zit, redt uw liefde mij. Halleluja, halleluja, halleluja. U maakt als ik zing, oh, halleluja, halleluja.
We hebben het kindermoment vandaag omgevormd naar een mamamoment. Waarom zou dat toch zijn? De tieners komen er zo dadelijk ook bij. Vandaag is moederdag. Vermoedelijk voor velen een dag waar ze misschien naar uitgekeken hebben, omdat dat toch leuk is om als mama eens in de bloemetjes gezet te worden. Ik ben zelf nog geen moeder. Ik kan me inbeelden dat dat wel tof is. Als uw kinderen u heel de dag verwennen. Maar ik dacht erover na. En ik besefte dat het voor veel vrouwen misschien ook niet zo'n leuke dag is, moederdag. Omdat ze misschien een kinderwens hebben die niet vervuld is. En dat dat nu misschien een beetje voelt als een messteek. Of moeders die wel kinderen hebben, maar waar het contact niet meer zo goed mee is. En voordat we overgaan naar de mama's in deze zaal die blij zijn met moederdag, wil ik een gedicht voorlezen voor de vrouwen die misschien niet zo blij zijn met moederdag. Vandaag denk ik aan alle mama's die geen moeder zijn. Die dromen om te houden van een kindje lief en klein. Die met een hart vol liefde, maar met lege handen staan, die heel graag zouden willen dat het anders was gegaan. Dat al hun moederliefde aan andersman kinderen geven, die ik het zou gunnen zoiets prachtigs te beleven, die in alles wat ze doen moeder zijn in hart en nieren, en voor wie het elk jaar weer pijn doet om moederdag te vieren. Aan de mensen die hier in de zaal zitten, die zich aangesproken voelen, bedankt dat jullie ook zoveel liefde geven aan de kinderen van de andere mensen. En dan de mama's. We gaan een lied zingen voor jullie als kerk. En aan de mama's, jullie mogen recht staan. Of laat ik zeggen, moeten recht staan als je daartoe fysiek in staat bent. Dus ga maar recht staan. Wat dat jullie doen als moeders en oma's en overgrootoma's, dat is heel bijzonder. Jullie offeren heel veel op voor jullie kinderen en kleinkinderen. En we willen speciaal vandaag als kerk voor jullie een zegenlied zingen.
zegen van God wens ik jou toe. Weet dat hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat. De zegen van God wens ik jou toe. Weet dat hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat. Vrede in zijn hand op jou. Wens ik jou toe, weet dat hij jou nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat. Vrede voor jou en zijn hand op jou ligt. En vreugde zal hij aan je geven. De zegen van God wens ik jou toe. Weet dat hij je nooit verlaat. De zegen van God blijft bij jou.
God zegen is met jullie, lieve mama's.